Wie ook een feestje release heeft gehad, is Thomas Heerma van Vos. Hij was een tijdje terug nog hier, toen was hij nog jurylid bij de Kunstbende. Maar nu zijn derde boek, de verhalenbundel De Derde Persoon, uitgegeven bij de bezig bij Thomas Rapp. En hij zit nu hier aan tafel. Thomas, welkom.
Dankjewel.
En natuurlijk van harte gefeliciteerd met je derde boek.
Dankjewel.
En om te beginnen meteen daarmee, hoe was jouw feestje? Op 5 september bracht je officieel het eerste exemplaar
uit.
Ja,
vorige week vrijdag. Dat was een heel, heel tof feestje. Het was in Roest in Amsterdam. En er waren enkele sprekers. En wat ik vooral heel tof vond, was dat Styx, de Nederlandse rapper, een jeugdheld van mij, die kwam het eerste exemplaar in ontvangst nemen en gaf een mini-concert. En dat vond ik een zeer grote eer. En dat deed hij heel tof.
Wat gaaf.
Ja, dat was, vond ik ook heel gaaf. Ja, ja, ja.
En heeft hij inmiddels ook al de verhalen gelezen?
Nou, hij mailde me dat zijn vriendin ze nu aan het lezen was, dus dat hij niet kon lezen. Maar hij zei dat hij het snel zou doen.
Wow, wat cool, wat superleuk. Ja. En wat waren er leuk veel mensen, veel vrienden,
familie? Ja, het was heel druk. En dat had een hele rustige, gezellige sfeer. En bij boekpresentaties ligt altijd het gevaar op de loer dat het een beetje saai wordt. Dat het wat statisch wordt. Dus daarom was juist, wat het in de avond gepland, het begon pas om 8:00. Wat laat is voor een boekpresentatie, niet voor een albumpresentatie. Wel bij een boek. En Styx zorgde ervoor dat er aan het eind van het sprekersgedeelte al wat feestelijkheid inkwam. Dus dat was heel leuk, ja.
Ja, maar dat is volgens mij is dat heel erg. Ik herken dat hoor. Dat je denkt, oh, een boekpresentatie, oh, nou dan moet ik even uitzitten. Maar er zijn tegenwoordig zoveel leuke jonge schrijvers zoals jij. Het is helemaal niet dat we dat moeten uitzitten. Daar moeten we van genieten. En volgens mij hoort dat ook. Dus dat heb je goed aangepakt. Met zo'n rapper erbij. Superleuk. Hey, en dat boek natuurlijk, een verhalenbundel.
Ja.
Waarom is de verhalenbundel geworden? Niet een roman.
Ja, zoals je net zei, ik heb inderdaad al 2 romans geschreven. En daarin zat ik heel nauw op de huid van 1 hoofdpersonage. Die ik schrijf denk ik vrij psychologisch. Dus ik ging heel erg in zijn hoofd zitten. En er gebeurde dan verder vaak niet zoveel. Maar ik ging heel erg met hem mee. En ik dacht, als ik een nieuwe roman schrijf, ga ik datzelfde weer doen. En ik zag niet direct hoe ik dat beter zou kunnen doen. Terwijl ik juist bij verhalen meerdere plekken, meerdere mensen, meerdere stemmen. Dus ik zou kunnen gebruiken. Dus ik zag dat voor me als ja, kans om meer te laten zien, om meer uit te proberen ook.
Ja, en dan heb je inderdaad meer. Hoeveel verhalen staan er in deze bundel?
7, wat voor een bundel dan weer niet zoveel is. Maar ik had er 30. En toen heb ik heel strenger naar gekeken. En ook gekeken naar wat thematisch nog wel met elkaar te verenigen valt. En wat elkaar ook weer aanvult. Dus er bleven er uiteindelijk 7 over.
Even hoor, hoe werkt dit? Je had gewoon al 30 verhalen geschreven.
Ja, in de loop der jaren. Niet de afgelopen 12 maanden of zo. Ik denk vanaf 5 jaar geleden tot een half jaar geleden heb ik ongeveer 30 geschreven. Maar ja, als ik die allemaal zou uitbrengen, dat zou niemand nu willen lezen. Dat is dan een soort verzameld werk. En veel vond ik gewoon echt helemaal niet goed genoeg. Maar het waren er iets van 30. Ja, ik denk 28 of 29.
Ja, maar en dat dan, je hebt ze nu wel op thema. Het is niet zo dat de rest minder goed. Ja, er zullen een aantal minder zijn voor jou. Want jij zegt van, nou, die vind ik minder goed. Mm-hmm. Maar is het dan inderdaad logisch dat je dan nog een keer op een ander thema een aantal van die verhalen bundelt?
Nou, ik denk dat ik van deze 8 of 29 wel degene die ik het, dat dit de 7 zijn die ik naar buiten wil brengen, dat ik de rest voorlopig weglaat. Dus het is niet dat 5 verhalenbundels of 4 verhalenbundels zijn. Nee.
Maar laten we naar deze gaan, want wat is de thematiek van de derde persoon?
Dat is moeilijk, omdat ik niet verhalen schrijf met het gedachte van, ik voeg ze in dit thema, maar wat bleek ook toen ik die selectie bekeek en toen ik het dus als geheel selecteerde en wat ook terugkomt in de titel, is een zekere mate van toeschouwerschap, van, er zitten veel personages in die veel observeren en relatief weinig handelen. En om buitenstaanderschap. En of dat die derde persoon, die keert steeds terug. Niet in letterlijke zin, niet dat ik steeds benoem, dit is de derde persoon. Soms is dat de hoofdpersoon. Bijvoorbeeld in mijn eerste verhaal gaat het over een massagesalon die steeds wordt gadegeslagen van een overbuurjongen. Dus dan die kijkt naar de klant en de werknemster. En dan is de toeschouwer, heel simpel, de derde persoon. Andere keren is de derde persoon juist iemand die binnendringt in het leven van de verteller. Maar steeds zijn er relaties en confrontaties tussen 2 mensen waar een derde dan bij komt. Al dan niet gewenst.
Ja, en dan kun je ons inderdaad meenemen naar langs die verhalen. Want schrijf je altijd vanuit een mannelijke hoofdpersoon of schrijf je ook vanuit een vrouwelijke hoofdpersoon?
Mannelijke hoofdpersoon, dat is niet een heel doorwrochte keuze, maar ik heb ook wel, bij die 28 zaten wel enkele vrouwen, maar die verhalen vond ik toch minder goed werken en misschien kan ik me ook door mijn eigen leven en mijn eigen levensomstandigheden iets meer makkelijker verplaatsen in een man. Maar er schuilt verder niet heel veel achter.
Nee, dat mag ik hopen, maar zo zie je er ook niet uit. Dus daar was ik ook niet bang voor. Maar ik ben wel benieuwd als je kijkt naar dat je... deze 7 verhalen, want je zegt dat de eerste gaat dan al over een massagesalon en zij die er werkt en de klant die daar dan...
Ja, en het gaat vooral over degene die daarnaar kijkt ja, en daar van alles bij fantaseert.
Is dat zeg maar iets wat jou op het pad komt en of zit dat inderdaad echt in jouw hoofd? Is het iets waar je langs loopt, waar je over na moet denken en dat je dan denkt... Hier ga ik een goed verhaal over schrijven. Hoe werkt jouw schrijfproces?
Dit verhaal begon met de hele simpele observatie. Ik woon namelijk zelf in een straat met een massagesalon, waar ik heel vaak langs loop, langs fiets. En ik zie heel vaak het verleidingsspel tussen de klant en de werknemster die dan achter een glazen deur staat. En dan heeft ze een prijslijst in de hand die ze zo tegen de deur aandrukt. En dan moet de klant uiteindelijk bepalen of hij op de bel drukt of niet. Dat is een heel spel met verantwoordelijkheid uit handen geven en met toch met verleiden en niet te veel tonen. En ik zie natuurlijk niet wat er daarbinnen gebeurt, want die gordijnen, die rode gordijnen, die blijven altijd dicht. En ik vond dat heel interessant, want ik begon daar bij mezelf van alles bij te fantaseren. En ik dacht, ik zou nu wel naar binnen kunnen gaan, maar juist door niet te zien hoe het er daarbinnen uitziet... kon ik vrijuit fantaseren. En dat vond ik een heel interessant gegeven. Maar dit begon dus met een heel praktische kleine observatie. Andere keren is het meer een levensgevoel. Klinkt wel heel sterk, maar meer in die trant. Dat het meer een emotie of een sentiment is dat mijn schrijven leidt. Dat ik dominant voel en dat dan mijn verhalen enigszins stuurt.
En wat is dan zo'n sentiment of zo'n emotie? Welk verhaal...
Wat ik heel vaak heel interessant vind is ouder-kindrelatie. En wat ik bijvoorbeeld in één verhaal, dat is het slotverhaal van mijn bundel, heel nadrukkelijk heb onderzocht. Dat gaat over een stel die juist maar geen kind kan krijgen. In een ander verhaal gaat het over een stel dat ongewenst een kind kan krijgen. Dus dat is niet direct een emotie, maar wel een verlangen naar een kind. Dat komt dan niet direct uit mijn eigen leven nu voort, want dat speelt helemaal niet. Maar dan kan ik wel denken, stel ik ben in de 30, hoe zou ik daar dan tegenaan kijken? En dat is meer vanuit mijn eigen gedachtes, dat dan ontstaat. En dat kinderloze stel, ja, dat heb ik dan verder totaal verzonnen. Dat woont in Berlijn, is begin 40 en daar kan ik dan van alles bij bedenken. Maar dat komt wel voort uit een allereerste eigen gedachte.
Ja, prachtig. Je hebt hem niet bij je, hè, de bundel?
Nee, oh, dat is me ook niet gevraagd. Ik had het wel kunnen doen, natuurlijk.
Ik had even morgen aan moeten denken. Ik dacht, dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik had zo gehoopt. Je hebt zo'n fijne stem ook, dat je even een stukje had kunnen voorlezen.
Ja, maar dat had ik heel leuk gevonden. Maar
die houden we van je te goed.
Ja, volgende keer.
Ben ik niet zo goed in. Ik ben beter soms met muziek, weet je wel. Maar ik ben toch wel heel erg blij dat je er bent. Want ik ben ook wel heel nieuwsgierig... Als schrijver, je bent vrij jong. Je zat hier laatst nog als jurylid van de kunstbende.
Ja.
En dat ik denk, wanneer dacht jij, ja, dit... Ik ben gewoon een schrijver. Dit is wat ik moet doen.
Ja, dat denk ik eigenlijk nog steeds niet zo vaak. Althans, niet het eerste wat je zegt. Ik denk niet, ik ben een schrijver, dit is alles. Ik ben ook helemaal niet zo heel jong begonnen met fictie schrijven. Maar ik had het geluk dat mijn eerste fictiepoging toen ik 18 was meteen een boek werd. En daarna heb ik... van alles geschreven wat ook niet uitkwam en wat niet lukte. Maar ik had gewoon het geluk dat ik meteen een soort aanmoediging kreeg en daardoor ook door bleef gaan. En wanneer ik verder de gedachte heb dat ik ben een schrijver, dat komt niet heel snel bij me op, maar er is niks wat ik liever doe. En dat definieert het voor mij nu wel. Ik word heel onrustig als ik een dag niet schrijf.
Ja, wat gebeurt er dan?
Ja, dan voelt het als een nutteloos besteden dag. Dus ik denk dan, ik kan hier wel heen. Maar dan wil ik zo, vanavond wil ik dan dit eigenlijk inhalen met dan een paar uur extra werk. Ik moet gewoon wel minimaal 5 of 6 uur op een dag in ieder geval schrijven.
Iedere dag?
Ja, eigenlijk wel. Ja, soms lukt het niet, maar dat is wel mijn behoefte. En dat is ook niet dat ik continu op mijn toetsenbord aan het rammen ben. Maar wel dat ik in ieder geval afgezonderd ben en alleen. En als ik iets in mijn hoofd heb, het dan kwijt kan.
Maar ben je dan nu alweer bezig met een roman? Of schrijf je dan inderdaad gewoon verhalen? Of?
Nu schrijf ik, de laatste tijd schrijf ik vooral veel artikelen, ook dit boek gerelateerd of naar aanleiding van. En ik ben ook bezig met een nieuw boek. Ja, dat is ook weer in aantocht. Ja, De vraag die je net stelde, van je begon over mijn leeftijd, dat hoor ik heel vaak. Van, je bent zo jong en je hebt al 3 boeken geschreven. En ik realiseer me ook wel dat dat verwonderlijk is. En ik hoor om me heen heel vaak mensen die willen schrijven, maar dan lukt het niet helemaal. En ik denk eigenlijk niet dat het mij wel lukt, omdat ik er jonger mee begonnen ben, of wat dan ook. Maar gewoon omdat ik misschien iets gedisciplineerder ben. Omdat ik echt die 5 of 6 uur op een dag wil halen. En ook omdat ik niet ondertussen ook nog muzikant ben. En niet ook stiekem droom van een carrière als cabaretier. En niet ook nog vaak op televisie wil. Dat merk ik heel vaak bij anderen. Die moeten doen wat ze willen. Maar dat die 5 dingen proberen. En dan word je uiteindelijk niet, denk ik, echt goed of echt getraind. Volgens mij is het heel belangrijk om je in 1 ding gewoon daarop helemaal toe te leggen.
Dan ben je dus toch schrijver.
Ja, misschien wel. Ja, ja.
Ja, ik vind dat heel bijzonder. Sorry. Ik verslik ik al die emotie. Dat is het gewoon. Maar jemig, als je dan kijkt naar dat je iedere dag schrijft. Waar is dat voor jou dan? Weet je, wie las je vroeger zelf graag? Welke schrijvers vond je zelf toen je nog jonger was fijn om te lezen?
Ik las tot aan mijn 15e of 16e echt helemaal niets. En toen... Toen ben ik eigenlijk tot de literatuur aangetrokken door degene die ik nu nog steeds misschien wel het graagst lees van iedereen. Dat is Hermans, Willem Frederik Hermans, Nederlandse schrijver. In diens boek Nooit meer slapen, dat trok mij ineens over de streep van de literatuur. En daarna ben ik heel veel gaan lezen. En er zijn nog talloze groten die ik zeer bewonder en naar wie ik ook alleen maar opkijk. En diens boeken bijvoorbeeld van Nabokov of van Elschot, weer een Nederlander of een Vlaming, geloof ik. Die herlees ik ook nog steeds heel vaak.
En wat maakt voor jou wat maakt een boek voor jou goed om te lezen?
Dat het om te beginnen clichévrij is, zodat ik niet het idee heb dat er iemand tot mij spreekt die ik in de supermarkt ook tegen zou kunnen komen of die ik ook al op televisie heb gehoord. Dat er hoe klein dat ook is, een wereldbeeld achter schuilt. Dus ik hoef niet per se heel anders naar het hele universum te gaan kijken als ik een roman lees, maar wel dan misschien net iets anders naar die eenzame man die 's avonds laat zijn glas in de glasbak gooit. Zoiets. Het kan best klein zijn, maar er moet wel een bredere gedachte in zitten. En het moet wel uiteindelijk hoe ik kijk naar de wereld enigszins vormgeven. En die auteurs die ik net noemde, hebben dat voor mij heel erg gedaan.
Ja. Tot slot ben ik heel benieuwd, want je hoort toch veel, selecties, al die boekwinkels vielen om, want het is heel erg lastig. De boekverkoop zal stagneren. Hoe zorg jij er nou voor? Je hebt een goed begin gemaakt met een boekfeestje, met een rapper er en echt een feestje ervan te maken. Hoe zorg jij er nou voor dat het werk wat jij gemaakt hebt, dat het aantrekkelijk is, ook voor jonge mensen en dat het dus toch verkocht wordt?
Ja, dat is heel lastig. En ik heb gelukkig een goede uitgeverij die zich daarvoor heel erg inzet. Niettemin weet ik ook wel dat ik zelf van alles moet doen. En ik probeer mijn enthousiasme als ik mensen spreek over te brengen zonder het enorm op te dringen. Dus ik ga niet, zoals anderen ook wel eens doen, geloof ik, rondmailen van ik heb nu een boek uit, dat moet je lezen. Nee, je moet het natuurlijk helemaal niet lezen, je hoeft het überhaupt niet te lezen. Maar mocht je het interessant vinden wat ik doe, het is een boek waar ik heel hard aan heb gewerkt en waar ik zelf ook helemaal achter sta. Dus ik hoop dat over te brengen en ik hoop uiteindelijk dat mensen die, ik heb het geluk gehad dat mijn vorige boek heel goed besproken werd, die dat goed vonden, dat ze daardoor ook op dit spoor komen. En verder is het ook een kwestie van afwachten, dat bedoel ik niet passief, maar het is ook een kwestie van geluk hebben, kijken of het net op de goede plek wordt opgepikt.
Ja. Nou, ik hoop het. Wij hebben het gelukkig. Hey, ik heb de mazzel gehad dat wij het mochten oppikken hier bij Amsterdam FM.
Ja.
Je had het al een beetje verklapt vorige keer toen je bij de Voor de Kunst Bende hier zat. Ja, maar ik ben blij dat we het nu even over jou
boeken. Toen stond het in de stijgers.
Is het er gewoon. Nou, hou ons in de gaten. Doen wij dat ook bij jou? Laat me weten als je alweer bij je volgende boek bent.
Dan kom ik voorlezen.
Daar hou ik je aan. Dat wou ik net vragen. Dankjewel, Thomas.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Verhalenbundel de derde persoon van Thomas Heerma van Vos. Alleen die naam al, daar word je nog verliefd op. www.thomasheermavanvos.nl vind je alle informatie over hem. En bij de bezige bij Thomas Rapp, de uitgeverij, vind je het boek natuurlijk ook. En via bol.com kun je hem natuurlijk ook bestellen.